ik ben Anno Huisman. Ik ben strafrechtadvocaat in Deventer. Dat ben ik nu 24 jaar. Naast mijn werk als strafrechtadvocaat ben ik ook ratio plaatsvervanger, zeg maar rechter bij het gerechtshof in Amsterdam.
Ja, en wij kennen elkaar al even, want sinds het begin van de Peter de Vries Foundation hebben we af en toe contact met elkaar als het gaat om tipgevers. En in dat kader hebben we je nu ook nodig. Ik ben geweest bij regisseur Ralf Nagelkerke. Met hem hebben we verschillende scenario's besproken over de zaak van Herman Ploegstra. En hij is heel sterk van mening dat de sleutel ligt bij die ene tipgever die ons meer informatie kan geven over wat er is gebeurd met Herman. We loven ook tipgeld uit. Dat gaat om 100.000 euro. En omdat deze zaak zich afspeelt in een heel klein dorpje, zou het wel eens heel gevoelig kunnen liggen. En dat is de reden dat we jou hebben gevraagd uitleg te geven over een anonimiteitstraject, zoals we dat bij de Foundation noemen. Wat zie je terug in jouw praktijk? Wat is de reden dat mensen anoniem willen blijven?
Daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Dat is veiligheid, niks anders dan dat. En daarbij komt dan misschien nog dat mensen vaak onzeker zijn. Want het is natuurlijk heel spannend optreden als getuige in een cold case zaak. En daar hebben mensen vragen over. En dan is een stap naar de politie in zo'n zaak nog alles heel groot. Zeker als je dat misschien moet uitleggen aan je naasten of aan dorpsgenoten.
We hebben al een aantal keren tipgevers naar jou doorverwezen. Ik denk dat het belangrijk is om te zeggen dat vanaf dat moment wij het ook volledig loslaten. Wij bemoeien ons er niet meer mee. Jij en ik hebben ook geen contact met elkaar of met Kelly de Vries bijvoorbeeld. Enige wat wij wel doen is dat wij de rekening betalen. Dat gezegd hebbende, kan jij eens uitleggen hoe jij aan het werk gaat op het moment dat iemand zich bij jou meldt?
Kijk, wat van belang is dat mensen heel goed weten dat ik niet werk voor politie of justitie. Ik werk ook niet voor jullie, dus ik ben niet bezig met het oplossen van een zaak. Ik ben ook niet bezig met bijstand aan een nabestaande. Ik ben er voor die ene getuige die zich bij mij meldt. Die getuige die heeft bijvoorbeeld vragen over een procedure, maar die getuige die heeft ook informatie. En dat brengen we dan samen in kaart. Wat speelt daar? Wat is er aan de hand? Maar met name ook, en dat is het allerbelangrijkste, kan jij ook daadwerkelijk anoniem blijven? Is jouw informatie af te schermen? Nou, als advocaat kan ik dat niet altijd helemaal overzien, want ik heb niet de informatie die de politie heeft, maar ik kan daar misschien wel iemand in begeleiden. Sowieso kan ik iemand daarin adviseren en ik kan ook meekijken met iemand. Dus wat dat betreft is iemand in dat geval verzekerd van rechtsbijstand. Iemand die er echt daadwerkelijk voor hem of haar is en niet primair bezig is met het oplossen van de zaak. Het gaat echt om het anoniem houden van iemand.
Ja, en hoe wordt die anonimiteit dan gewaarborgd vanaf dat moment? Want je zegt net, ik meld me wel bij een politiebureau. Dus er zullen uiteindelijk wel mensen op de hoogte raken van de identiteit van de tipgever.
Ja, in hele grote lijnen heb je zeg maar twee soorten polities. Je hebt de politie die zeg maar normaal rechercheert, maar je hebt daarnaast ook nog een team criminele inlichtingen. Die werken met andere systemen, afgescheiden systemen, waar de normale politie geen toegang toe heeft. En die informatie blijft dus compleet afgeschermd. En dan is het bovendien nog zo dat als ik in contact kom met de politie voor een anonieme cliënt, dat de politie dat team ook heel klein houdt. In de regel bestaat het uit twee personen, eventueel nog een leidinggevende. Maar er weten dus maar heel weinig mensen van die anonieme tipgever die informatie heeft.
En wat doe je dan als de tip informatie betreft die herleidbaar is naar de tipgever?
Ook dat is eigenlijk heel simpel. Dat is een no-go. Dat gaat niet gebeuren. Informatie die herleidbaar is tot de tipgever, dat betekent dat iemand niet anoniem kan blijven. Nou, dat is precies waar een anoniem traject voor bedoeld is, om dat te voorkomen. Dus je let daarop, je kijkt ernaar en als je denkt van hey, deze informatie is niet vertrouwd vrij te geven, dan ga je daarvoor staan. Dat doe ik overigens in dat geval niet alleen, of de advocaat die de bijstand verleent doet dat niet alleen. Daar let ook de politie op, daar let ook de rechtercommissaris op. Daar heeft iedereen hetzelfde standpunt. Die informatie komt simpelweg niet in het dossier terecht.
Anne, kan je uitleggen wat er vervolgens met die anonieme verklaring gebeurt als het uiteindelijk op papier staat?
Ja, dat is een beetje een lastige vraag, want er zijn eigenlijk twee dingen. Je kunt ofwel als tipgever anoniem blijven. Nou, een tipgever is gewoon één regeltje. Ik weet dat Pietje dat en dat misdrijf heeft gepleegd. En dan kan de politie vervolgens bijvoorbeeld telefoons gaan tappen, gaan observeren, verder onderzoek gaan doen. Het kan ook zijn dat iemand als getuige een verklaring aflegt. De getuigenverklaring is bruikbaar als bewijs. Dan is het wel zo dat die getuigenverklaring wordt ontdaan van alle elementen die kunnen verwijzen naar iemands identiteit. En voor de getuige is het ook goed te weten dat als je optreedt als getuige in een strafzaak, dat je ook een advocaat krijgt. Dat staat ook in de wet. Dat moet ook gebeuren. Met andere woorden, de bijstand van een advocaat, die is er de hele tijd. En ook erop gericht om te voorkomen, juist te voorkomen, dat iemands identiteit zou kunnen uitlekken.
Ja, en zo'n verklaring, welke bezwaren kleven hier dan aan als die anoniem is?
De bezwaren die zijn denk ik met name voor de verdachte, want die komt er niet achter wie die tipgever is. Dat is voor een verdachte of voor de advocaat van een verdachte vaak wel lastig, want die wil natuurlijk die verklaring goed kunnen toetsen. En daar zit het belangrijkste bezwaar voor de verdachte. Maar voor de tipgever of voor degene die anoniem wil blijven, natuurlijk is dat het grootste voordeel.
Maar kunnen we die verklaring dan wel als bewijs zien in de zittingszaal?
Die verklaring die is zeker bruikbaar als bewijs. Een anonieme verklaring kan gebruikt worden. Het is wel zo dat er dan vaak steunbewijs is. Dat is althans vereist. Daar gaat de politie dan ook actief naar op zoek van hoe kunnen we deze verklaring wat meer handen en voeten geven. Maar wel dusdanig dat de tipgever afgeschermd blijft.
Ja, want ik denk dat het belangrijk is om op te merken dat één anonieme verklaring natuurlijk onvoldoende is om iemand te veroordelen.
Dat is zeker onvoldoende, maar het kan natuurlijk wel zijn dat iemand belangrijke informatie geeft. En die belangrijke informatie, ja, die moet dan in het dossier terechtkomen. Daar gaat de politie dan vervolgens onderzoek naar doen om te kijken, kunnen we dat op een andere manier wat oplossen.
Nu zijn er misschien tipgevers die veel tv kijken en denken, wat als ik nou die informatie deel met de politie, moet ik dan uiteindelijk ook in de rechtszaal hier nog nadere vragen over beantwoorden met een grote pruik op en een bril op, precies zoals je dat soms op tv ziet. Is dat ook hoe het in de werkelijkheid gaat?
Nee, de realiteit is heel anders. Bij tipgevers waar we het hier over hebben, die anoniem willen blijven uit oogpunt van bijvoorbeeld veiligheid. Die tipgevers die worden achter de schermen gehoord. En achter de schermen, dat zijn schriftelijke verhoren. Advocaten van verdachten, die moeten dan schriftelijk vragen opgeven. En in een achterafkamertje beantwoorden die getuigen dan in bijzijn van zijn of haar eigen advocaat en een onderzoeksrechter die vragen. Maar de advocaten, de verdachten krijgen die getuigen, die anonieme getuigen, helemaal niet te zien.
In deze specifieke zaak vertelde Ralf Nagelkerke dat er ook een vermoeden is dat iemand misschien de tweede telefoon van Herman Ploegstra heeft weggenomen. En dat was de telefoon die hij gebruikte om contact te onderhouden met één of meerdere minnaressen. Die telefoon, stel dat iemand die in handen heeft, kan die ook anoniem worden afgegeven?
Er zijn denk ik wel mogelijkheden voor. Zeker als het via een advocaat gaat. Stel dat die getuigen bijvoorbeeld bij mij zou aankloppen en zou zeggen, ik heb een telefoon en die is van belang voor het onderzoek. Dan ben ik wel een geheimhouder als advocaat. En als ik met die cliënt in gesprek ga, dan ben ik natuurlijk verplicht om zijn of haar identiteit geheim te houden. Maar die telefoon, als ik die zou krijgen, ja, natuurlijk ga ik die dan overgeven aan de politie. Dus dat is af te schermen.
En als daar nou ook gegevens in staan van die persoon die dit aan jou heeft overhandigd, want dat is mogelijk een motief geweest van diegene om de telefoon weg te nemen, zodat de politie het niet zou vinden.
Ja, laat ik vooropstellen, als advocaat ga ik de inhoud van die telefoon natuurlijk niet beïnvloeden. Maar wat iemand daar zelf mee doet, nou, dat moet iemand zelf weten. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Ik ga dat natuurlijk ook niet aanbevelen. Maar dat is wel een gespreksonderwerp waar je het dan over moet hebben.
Tot slot, Anno, dank voor dit gesprek. Wat zou jij mensen die meer informatie hebben over de vermissing van Herman Ploegstra en overwegen om daarmee naar buiten te treden, nog willen meegeven?
Kijk, wat mensen vooral moeten bedenken is, wat is voor hun een fijne, veilige manier om hun informatie te geven. En voor sommigen is dat, ik bel de team criminele inlichtingen van de politie. Anderen die willen graag rechtstreeks contact met jullie hebben. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat iemand gewoon rechtstreeks contact wil hebben met een advocaat om te overleggen of hij of zij veilig die informatie kan geven. In alle gevallen is geheimhouding verzekerd. Maar bedenk vooral zelf hoe je veilig die informatie kunt wegzetten. En er zijn zeker mogelijkheden voor.